Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. Frankrijk is in de ban van de rechtszaak tegen Valérie Bacot. Ze riskeert levenslang voor de moord op haar man. Die heeft haar 24 jaar lang mishandeld, misbruikt en als prostituee ingezet. Het verhaal van deze hel waar Valérie leefde grijpt veel Fransen aan. Een 500.000 mensen vraagt in een petitie om haar vrijlating. Frank Renaud, onze correspondent in Frankrijk, volgt deze zaak. Ja, het is werkelijk een afschuwelijk verhaal van huiselijk geweld. Kun je kort schetsen wat er is gebeurd?
Nou, het is een beetje gegaan zoals je zei. Op haar 12e werd ze voor het eerst seksueel misbruikt door haar eigen stiefvader. Die moest toen de gevangenis in, heeft 2 jaar in de cel gezeten, werd daarna vrijgelaten en kon gewoon weer terug naar huis gaan. En ze werd opnieuw misbruikt door diezelfde stiefvader. Op haar 17e werd ze zelfs zwanger van haar eigen stiefvader. Daarna besloot ze opmerkelijk genoeg om te gaan samenwonen met die stiefvader, dus dezelfde man die haar misbruikte. En uiteindelijk zijn ze ook getrouwd en kregen ze nog 4 kinderen. Nou, toen ze samen wonen. Toen ging het seksueel misbruik gewoon door. Ze werd ook mishandeld, bijna dagelijks mishandeld, bleek tijdens de behandelingen in de rechtszaal. En dat niet alleen. Die man besloot haar ook te prostitueren. De gezinsauto werd daarvoor ingericht. Die werd langs de snelweg gezet. Zij moest daarin zitten en daar klanten ontvangen. En zo ging het dus 24 jaar lang door, tot 2016. Toen knapte er iets in haar hoofd, zoals Valérie Bacot zelf zei in de rechtszaal. Want ze hoorde een gesprek tussen haar man en hun tienerdochter. En tijdens dat gesprek zei de man tegen die tienerdochter, vroeg je naar haar hoe het seksueel eigenlijk met haar ging. En op dat moment dacht Valérie Bacot, nu gaat hij ook onze eigen dochter prostitueren. En dat was voor haar ja, de druppel, zou ik maar zeggen. Toen besloot ze op een gegeven moment op een ochtend een pistool mee te nemen dat van haar man was. Dat deed ze in haar tas. Ze ging aan het werk, tussen aanhalingstekens. Ze moest in de auto langs de snelweg zitten om daar klanten te ontvangen. Ja. Aan het eind van de dag kon haar man erop halen. Ze pakte de pistool en ze schoot hem dood.
Ik zit echt met open mond naar je te luisteren. Haar man heeft dus al die jaren gang kunnen gaan. Haar man, maar dus ook haar stiefvader. Zelfs dus na een veroordeling voor verkrachting. Waarom heeft er niemand ingegrepen?
Ja, dat is de vraag die tijdens de behandeling in de rechtszaal natuurlijk ook uitvoerig aan bod is gekomen en geprobeerd is te beantwoorden. Maar er kwam niet echt een duidelijk antwoord op. Want de familie zelf en Valérie Bacot zeggen dat ze in de loop der jaren wel geprobeerd hebben de politie in te schakelen vanwege het misbruik, vanwege de mishandeling. Maar de politie luisterde er niet, zeggen ze. Dus op een gegeven moment gaven ze het maar op. Dus die vraag werd ook in de rechtszaal aan agenten gesteld die verhoord werden. Maar die agenten zeiden, ja, wij hebben helemaal geen aanwijzingen dat er bij ons alarm is geslagen. We weten voor niks. Er zijn geen stukken over gevonden. Dus er was geen schriftelijk bewijs voordat ze naar de politie zijn gestapt. Maar er was ook een psychiater die aan het woord kwam en die zei, ja, hier zie je toch wel heel duidelijk dat de samenleving steken heeft laten vallen. Waar zijn hulpverlenende instanties gebleven? Waar is justitie gebleven? Omdat de man, zoals je zei, ook al eens in de gevangenis heeft gezeten. Iedereen was afwezig en het kon dus 24 jaar lang gewoon ongestoord doorgaan.
Ja, en je vertelt er en passant ook bij dat er dus ook 4 kinderen zijn. Wisten die hiervan of ging hun vader en moeder dan gewoon naar hun werk?
De kinderen wisten ervan, ze zaten erbij, ze keken daarna en ze hoorden alles. Ze hoorden ook de bedreigingen, ze hoorden dat de vader zei dat hij hun moeder zou doden. Ze hoorden ook wel eens dat er andere gevallen van geweld waren. Ze werden dagelijks zelf, die kinderen, geslagen en bedreigd. Dus ze wisten ervan en ze stonden erbij en ze leden mee.
Ja. De rechter moet dus nu gaan beslissen of Valérie haar man doodschoot met voorbedachte raden. Is er een kans dat dat wordt bewezen?
Nou ja, Valérie Bacot heeft natuurlijk wel de schijn tegen, zou je kunnen zeggen. Want ze heeft moedwillig 's morgens een pistool gepakt, dat in haar tas gestopt en daar 's avonds haar man mee doodgeschoten. Dus daarmee lijkt het alsof ze het van plan was om te gaan doen. Dus met voorbedachte raden te werk is gegaan. Maar er is veel ophef over in Frankrijk. Je noemde het er al. Er is een steuncomité voor haar opgericht. Er is een online petitie ingesteld. En daar zeggen mensen, ja, wacht even, dat pistool heeft ze gepakt van de man die haar zelf met dat pistool de hele tijd bedreigde. En ze heeft hem doodgeschoten omdat het anders ongetwijfeld zou zijn geweest dat hij haar had doodgeschoten met dat pistool. Dus zij gooit het op een soort van zelfverdediging, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar ja, de rechter zal vandaag moeten oordelen.
Ja, dus dan gaan ze dus uit van noodweer. Vandaag is dus die uitspraak. Hoe gaat Frankrijk reageren? Want er zijn dus 500.000 mensen die dus een petitie hebben getekend. Als er toch levenslang uitrolt als straf.
Nou, dat kan goed. Hè. Als ze veroordeeld wordt voor moord, dan krijgt ze inderdaad levenslang. Maar er is veel protest tegen inderdaad in Frankrijk. Er is veel ophef over. De vraag is natuurlijk een beetje, wordt het gezien als een verzachtende omstandigheid dat ze 24 jaar lang mishandeld, misbruikt en geprostitueerd is door diezelfde man? Dat kan als een verzachtende omstandigheid gaan gelden. Er is een precedent. Een paar jaar geleden werd er in Frankrijk een vrouw veroordeeld, Jacqueline Sauvage, ook nadat ze jarenlang mishandeld en misbruikt was door haar eigen man. Zij kreeg toen 10 jaar cel en een jaar na dat vonnis besloot de toenmalige president om haar ook nog gratie te verlenen. Dus toen kwam ze op vrije voet. Het is een zaak die ontzettend veel gevolgd wordt en zelfs de familieleden van de man die gedood is kwamen tijdens de rechtszaak aan het woord en die zeiden ook mishandeld en misbruikt door hem te zijn. En zij zeggen, die familieleden, een zus bijvoorbeeld van hem, Valérie Bacot, heeft gedaan wat wij eigenlijk al veel eerder hadden moeten doen.
Bekir E. is in hoger beroep alsnog veroordeeld voor moord op Humaira. Daarmee wijkt het Hof af van de uitspraak van de rechtbank die 14 jaar en TBS gaf voor doodslag.
Verklaart dat strafbare feiten en de kwalificatie heb ik u genoemd, veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 jaren met aftrek van de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht.
Victor Schildkamp is misdaadverslaggever van onze krant, heeft de uitspraak gevolgd. Had je het verwacht?
Nou, het was. Ik was ervan overtuigd dat het moord was toen ik een maand geleden die beelden van het doodschieten van Humaira heb gezien. Die lieten ze zien in het gerechtsgebouw toen. Maar ja, ik ben de rechter niet. Dus, als ik had moeten gokken, ja, dacht ik wel dat het deze kant op zou gaan. Je voelde ook bijna een soort maatschappelijke druk dat het nu wel moord moest worden in plaats van het juridisch wat minder zware doodslag. En dan komt die 20 jaar in plaats van 14 jaar ook al gauw om de hoek kijken. Het is toch wel volgens verwachting, maar het is ook wel een opluchting, denk ik, voor alles en iedereen die dit graag wilde, zal ik maar zeggen.
Hoe kan het dan dat de rechtbank eerder niet had bedacht dat het met voorbedachte raden zou zijn?
Ja, de rechtbank redeneerde destijds van als hij haar had willen vermoorden, hè, als hij een plan had gehad, dan was hij niet zo stom geweest om dat op klaarlichte dag bij haar op school te doen. Het moet dus wel in een opwelling zijn gebeurd. Maar ja, die redenering gaat volgens mij en dus ook volgens het gerechtshof niet helemaal op. Want ja, het gaat bij moord maar niet alsof je thuis een heel plan hebt uitgetekend. Het gaat maar om een paar seconden van bezinning. Hè, dat je weet, ik ben er nu aan het doodschieten en ik ga gewoon door. En op die beelden van een maand geleden is echt duidelijk te zien dat als Humaira al op de grond ligt, hè, ze heeft er dan al een tijdje achterna gezeten, dan ligt ze op de grond, dan is ze al geraakt. Ja, dan is Bekir gewoon kalm. Richt zijn pistool, of komt om maar op haar aflopen, richt zijn pistool op haar, schiet 1, 2, 3, 7 keer. Na al die seconden weet hij, moet hij gewoon geweten hebben van ik ben daar aan het doodmaken. En dan is het dus moord, nog afgezien van het feit dat hij met een geladen pistool daarheen ging, dat hij al 80.000 keer had gezegd dat hij er ging doodmaken. Ja. Hij was heel erg boos op haar, hè, omdat ze ooit had gelogen over de leeftijd. Ze is minderjarig. Was minderjarig. En toen dacht hij ineens dat iedereen hem zou zien als een pedofiel. Dat ging steeds dieper zitten. Nou ja, alles bij elkaar opgeteld, heeft Hof gezegd. Jij was gewoon erop uit om haar te doden en dan is het moord. En dat is het dan ook.
Tegelijkertijd heeft Humaira maar liefst 4 keer aangifte gedaan vanwege stalking. Ja, waarom is daar zo weinig mee gedaan?
Dat weet ik ook niet. Zij hebben gewoon... stalking is sowieso altijd lastig te bewijzen en aan te pakken. Hè. Daardoor ontstaan er ook allerlei televisieprogramma's die daar wel aan wat aan proberen te doen. Maar er is zowel voor als na deze moord dus ontzettend veel misgegaan. Die aangifte, er zijn wel dingen gebeurd. Hè. Hij heeft wel een tijdje een korte celstraf gekregen, straatverboden, weet ik het allemaal. Maar die hield hij zich gewoon niet aan. Ja, toen had hij natuurlijk aangepakt moeten worden, dan had dit voorkomen kunnen worden. Dit is echt een moord die voorkomen had kunnen worden.
Nou, dat is nogal een uitspraak.
Ja, nou, dat vind ik. En ik denk dat ik niet de enige ben die dat vindt. Sterker nog, de minister himself heeft een persoonlijke brief geschreven destijds naar de familie van dit had niet mogen en hoeven gebeuren.
Ja.
Dus ik denk dat iedereen dit wel vindt, van hoog tot laag. En dus is het nu met veroordeling voor moord en 20 jaar cel. Kijk, de familie heeft via de advocaat al even gereageerd. Opluchting, dat gaat weer te ver. Ze krijgen Humaira niet terug. Er is geen blijdschap of zo. Ze namen het ook gelaten aan. Het bleef gewoon stil op de tribune.
Ja.
Maar het voelt dan eindelijk, na alles wat er zowel voor als na deze moord is misgegaan, als een soort gerechtigheid. En dat werd verdomme wel eens tijd ook. Dat kan ik me heel goed voor hun voorstellen.
Ja. V- 15 maanden lang zijn ze dicht geweest. Maar dit weekend, aankomend weekend, ziet het er zo uit in Club Maggie in Utrecht. Ja, ik was al bijna weer vergeten hoe dat eruit zag. Tony Bonsink is een van de eigenaars van Club Maggie in Utrecht. Zijn jullie er klaar voor?
Wij zijn er klaar voor. Ik sta nu in een lege zaak. Maar we hebben deze week alles gedaan om klaar te zijn eigenlijk voor dit weekend.
Ja, jullie gaan morgen om 10:00 s'avonds voor het eerst open. Waarom niet vannacht al?
Nou ja, dat heeft alles mee te maken dat we waren eerst wat afwachtend. We hadden gedacht, nou, we gaan pas in juli starten. Omdat ook alles van tevoren regelen. We zijn lang dicht geweest. En personeel was een dingetje. Alles moest even goed op orde. En uiteindelijk hoorden we van, nou, we kunnen 26 juni toch wat doen. Nou, hebben we besloten om toch open te gaan dit weekend. Maar vrijdagavond kwam voor ons echt te vroeg.
En tot 1 juli 2021 kan je alleen met een test of een vaccinatiebewijs toegang krijgen tot Club Maggie. Hebben jullie dan meer mensen ingehuurd om dat in goede banen te leiden? Of hoe doe je dat?
Ja, zeker. We hebben gewoon wat extra personeel erbij genomen. Maar ook een extra portier om overal op te letten. Omdat ik toch het idee heb dat mensen nu toch uitgaan met het gevoel van, nou, het is oud en nieuw. Ja. Helemaal los. En dat hoop ik ook wel een beetje natuurlijk, want het mag ook wel weer.
Ja, want wat heb je verder nog extra dingen voor deze eerste keer op het programma staan?
Ja, we hebben wel wat showtjes, ja, zeker. We hebben wel wat verrassingen staan. Ik kan er natuurlijk niet te veel verklappen, maar we hebben wel aardig uitgepakt. Maar wat wil je? We zijn 15 maanden eigenlijk een beetje dicht geweest. Ja. In ieder geval niet open zoals we willen. Maar ik denk dat de mensen die komen, dat die met elkaar al sowieso een heel leuk feestje gaan krijgen.
Nou, dan wens ik je eigenlijk een soort prettig oud en nieuw, zullen we maar zeggen.
Ja, zo voelt het, hè? Ja, nee, het komt helemaal goed. Dankjewel.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.